Goed, we gaan vanmiddag weer verder met het onderwerp. En u begrijpt wel dat je natuurlijk heel wat een bezwaren krijgt bij heel wat een mensen die zeggen van ja, maar daar en daar staat toch dat en dat. En hoe moet ik dat dan lezen? Nou heb ik 17 voorbeelden opgenomen in de brochure. En de volgende keer neem ik die brochure mee, dan is die gedrukte wel. En dan kunt u hem allemaal aanschaffen. Dat is uit mijn hoofd 3 november, dat is de eerste volgende keer als we bijeen zijn. Er staan dus 17 voorbeelden in. Dan kan ik ze alle 17. 2 november? 2 november is de volgende keer, op een zaterdag. Ik kan ze natuurlijk allemaal gaan behandelen, die 17 stukken, maar dat kunt u ook thuis ook rustig allemaal op uw gemak gaan lezen. Ik wil er alleen een greep uit doen. Daar heb ik in Leiden daar ook al over gesproken. Dus die uit Leiden met mij mee zijn, die zeggen, joh, neem nou niet diezelfde als je al in Leiden besproken hebt. Dat is het voor ons niet nieuw meer. Nou, om mijn vrouw een plezier te doen, als speciaal op haar verzoek, nemen we dus een paar andere voorbeelden, die even interessant zijn. Een voorbeeld, bijvoorbeeld waar men altijd mee komt, die zeggen, ja, maar die moordenaar aan dat kruis, die zou toch gelijk met de Heer in het, naar het paradijs gaan. Zoek het maar eens op in Lucas 23. Die man ging toch niet naar het graf. Die man ging toch naar het paradijs. Dat beloofde de Heer Jezus toch aan hem. Nou, laten we dat maar eens lezen dan. Lucas 23. En ik begin in vers 39. Lucas 23, vers 39. Een der gehangen misdadigers lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de anderen antwoordden en zeiden hem bestraffende. Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou zeggen ze, zie je nou wel? De Heer Jezus is dus naar het paradijs gegaan en de moordenaar ook. Ja, is dat wel zo? Het valt eigenlijk direct wel op dat het eigenlijk niet kan kloppen dat die moordenaar direct naar het paradijs ging. Want ging de Heer Jezus zelf na zijn sterven, ging hij toen naar de hemel? Nee, hij ging niet naar de hemel. Hij ging naar het hart der aarde, staat er. Hij ging in het graf. Zoek dat maar eens op, bijvoorbeeld in Handelingen 2. En hou uw hand bij Lucas 23, anders deed hij. Handelingen 2. Daar lees je in de toespraak van Petrus, dat Petrus in vers 37 opmerkt. Vers 31. Heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Nou, de volgende keer gaan we nog wel in op de vertaling van dodenrijk. En zal ik u laten zien dat het graf moet zijn. Maar daar ging de Heer Jezus heen. Hij stierf en hij werd begraven. Hij ging niet naar de hemel, of zoals de MBG-vertaling wil. Hij ging naar het dodenrijk. En daar is hij niet overgelaten. Na 3 dagen stond hij daaruit op. Dus de Heer Jezus ging op dat heden, wat hij zegt, helemaal niet naar het paradijs. Hij ging, zegt de Bijbel zelf, naar het dodenrijk, naar het graf. En hij stond na 3 dagen uit dat graf op. En toen was er een leeg graf. Helaas zijn veel mensen er niet mee bekend dat de oudste handschriften van het Nieuwe Testament helemaal geen leestekens bevatten. In geen enkel manuscript tot de 9e eeuw, en dat zijn de oudste, doorspronkelijke schrift, dan vindt u geen komma's of punten of dubbele punten, aanhalingstekens enzovoort. Die kunt u daar niet vinden. Geen leestekens. De woorden staan gewoon achter elkaar. Dus wat we heden ten dage in de Bijbel voor, wat we hier tegenkomen, al die leestekens, die zijn door de mensen zelf, door de vertalers zelf, naar hun eigen inzicht toegevoegd. En de meeste vertalers van deze tekst, die plaatsen de komma in de tekst voor het woordje heden. Maar de komma kan je even zo goed erachter zetten. En vertalen dat hier is gezegd, voorwaar ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Ja, dat is heel wat anders. Zo'n vertaling als er staat voorwaar ik zeg u heden, ik zeg u vandaag, gij zult in de toekomst met mij in het paradijs zijn. Dat is een veel gerechtvaardiger vertaling, omdat het eigenlijk aansluit bij die Hebreeuwse spreekwijze, die notabene 42 maal in de Bijbel tegenkomt, dat het staat voorwaar ik zeg u heden. Talloze malen komen wij dat in de Bijbel tegen. En waarom hier dan niet? Therese beloofde dus wel aan de moordenaar dat hij met de Heer Jezus in het paradijs zal zijn. Maar hij beloofde niet dat dat direct bij zijn sterven zou gebeuren. Wij moeten ook niet vergeten dat de Heer Jezus hier een antwoord geeft op een vraag. En wat is dan de vraag van de moordenaar? Luide vraag van de moordenaar. Heer Jezus, wilt u me alsjeblieft naar de hemel laten gaan? Zegt hij dat? Nee, goed lezen. Hij zegt in vers 42, en hij zeide, Jezus, gedenk mij weg, denk aan mij, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Nou weet ik wel dat de theologie overal waar koninkrijk staat, zeggen ze, ja dat is de hemel. Maar wij weten toch wel beter, hoop ik. Wat is dit voor een koninkrijk? Dat is koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk wat de Heere Jezus Christus zal oprichten zodra hij wederkomt op aarde. En wat vroegt nou deze moordenaar? Heere Jezus, denk aan mij als u uw koninkrijk opricht, als u wederkomt. En het koninkrijk een feit zal zijn waar Jesaja van schrijft, noem maar op. Waar heel die oud-testamentische profetie over gaat. Denk dan aan mij wanneer gij in uw koninkrijk komt. En de Heer Jezus zegt, in feite als antwoord, goed, ik zal je denken. Hij honoreerde en hij verleende aan deze moordenaar, deze geweldige gunst, dat als het koninkrijk er is op aarde, dat er een opstanding zal plaatsvinden en die moordenaar zal daar zijn. Dat belooft hij. Voorwaar ik zeg u heden. Gij zult met mij in het paradijs zijn. En dat klopt, volgens de schrift. Een vraag. Nee, dat heden staat erbij.
Ja, maar is dat ook een bepaald wet?
Ja, ik zeg je vandaag al. Ik zeg je nu, op dit moment. Dat is eigenlijk het heden. Nu, op dit moment zeg ik je, gij zult met mij in het paradijs zijn. Het is dus ook een Hebreeuwse uitdrukking. Als je dan ingaat daarop, dan mag je zeggen dat het koninkrijk er nu helemaal niet is. Hè? In talloze liederen tegenwoordig en vooral in wat modernere liederen die je ook in dat geestelijke liederenbundeltje vindt, ja, daar wordt het allemaal wel in beweerd, maar de Heer Jezus Christus volgens de Bijbel heeft zijn koninkrijk niet opgericht. En hij heeft zelfs zijn koningschap nog niet aanvaard. In Openbaring lees je dat opeens met enorme vreugde is En dat de Heer Jezus geprezen wordt door de 24 oudsten op het moment dat hij zijn koningschap aanvaardt. En ik zal u dan dit zeggen, als Christus zijn koningschap aanvaardt, zal heel de schepping en heel deze wereld er direct van zijn nemen dat Jezus Christus opeens is. De koning der koningen en de Heer der Heeren. Maar dat is hij nu niet, want hij zit nu niet op de troon van zijn heerlijkheid. Hij is nu geen koning, nee, hij zit aan de rechterhand des vaders. Tot zijn vijanden zijn gezet, tot een voetbank zijn er voeten. Als hij ergens hoor, dat koningschap aanvaardt, dat hij de koning der koningen is, dan zal men wat beleven. Dan komt hij weder, dan treedt hij op. En dan zal die moordenaar, hij ook aan die moordenaar die met hem stierf aan het kruis, zal aan de moordenaar worden gedacht. Wat is dan dat paradijs waar Christus over sprak? Nou, dat leest u bijvoorbeeld in Jesaja 51. Jesaja 51 vers 3. Daar laat Jesaja ons zien dat het koninkrijk wat opgericht zal worden in Palestina, een koninkrijk wat loopt van de Nijl tot aan de Eufraat, zo groot wordt dat, beslaat het hele Midden-Oosten, dat in dat koninkrijk van Israël, dat daar de zonde zo ver wordt weggedrukt, Satan is gebonden, er treedt een hele andere aion in, de toekomende eeuw, de toekomende aion, de toestand op aarde wijzigt, maar de toestand in dat koninkrijk wordt zelfs paradijselijk. En die oud-testamentische profeten, als zij met hun zienersoog daar naartoe blikken, dan beschrijven zij eigenlijk een paradijselijke toestand die er dan zal zijn, alleen in het aardse koninkrijk van Israël hoor, niet daarbuiten. Jesaja 51 vers 3. Want de Heere troost Sion. Hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden. Loflied en geklank van de zang. Ja. Jesaja zegt als ware die woestijn die zal worden als Eden. En die wildernis als een hof des Heren. Het zal lijken dat hele land op de hof van Eden. En het is deze hof. Die dus de Heer Jezus, dit paradijs. Dat de Heer Jezus aan deze moordenaar belooft. Waar ligt de moordenaar nu? Die ligt in zijn graf. En daar rust hij in het stof der aarde, van niet wetend, niks overleggend, tot het moment dat de graven zullen opengaan, omdat Christus roept. En Christus zelf verwondert u zich daarover niet, hè? Ja. Een ander voorbeeld. Een voorbeeld, wat ik wel leuk vind of mooi vind om te behandelen. Dat stelt mij misschien via internet vragen daarover. We gaan naar 2 Korinthe 5. Ook zo'n gedeelte. Waar veel mensen moeite mee hebben. 2 Korinthe 5 vers 1. Want daar staat het over de gelovigen. En notabene, Paulus zegt dat dus in 2 Korinthe 5. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Nou, broeder van Zuidenkom, ga er maar aan staan. Hoe legt u dit uit? Daar staat toch klip en klaar dat als de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Dus als je als gelovige sterft, nou dan heb je een eeuwig huis. Laten we toch even verder lezen. Vers 2. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard. Omdat wij niet ontkleed, nog overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft. En die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij te alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in den vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed. En wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in. Het zij thuis, het zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage hetgeen hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, dit gedeelte wordt heel vaak aangehaald om daarmee te bewijzen dat de gelovige onmiddellijk bij sterven bij de Heer is. Echter, dan lezen wij het gedeelte in de hedendaagse tijd. Lezen wij dan dit gedeelte in de tijd dat de tweede Korinthebrief is geschreven? Nee. En weet u, als we dat doen, dat we dus dit gedeelte op de tijd van vandaag gaan toepassen, dan komen wij voor heel wat moeilijkheden te staan. En dan lees je ook in de verklaringen dat er oplossingen worden gezocht dat men dan denkt aan een soort tussenwoning bij de Heere, dat er een voorlopige bewuste tussenstaat is tussen dood en opstanding, dat we maar even bij de Heere in een soort eeuwig huis even onze intrek nemen voordat we in de toekomst bij de opstanding dan een opstandingslichaam krijgen. Het is altijd belangrijk tekstgedeelten te lezen met de ogen en de oren van de originele geadresseerde en na te denken, hoe zouden zij dat nou hebben gelezen? En hoe zouden zij dat nou hebben opgevat? Dat behoed je voor verkeerde schriftinterpretaties. We moeten hierbij niet vergeten dat de tweede Korinthebrief werd geschreven tijdens de handelingen. Wat was toen de toestand? Nou, het koninkrijk werd opnieuw aangeboden aan Israël. Ze verwachten spoedig de wederkomst van Jezus Christus. Die was nabij. Nog een korte tijd. Maranatha. Jezus komt. Men leefde in de verwachting van een spoedige wederkomst van Christus. En wat hoopten die gelovigen nou? Nou, die hoopten allemaal in een punt destijds veranderd te worden in een ogenblik. Getransformeerd te worden in een ogenblik. En de tweede Korinthebrief en alle brieven die tussen de hemelvaart en het uitstel van het koninkrijk in Handelingen 28 geschreven zijn, dienen we dan ook te lezen met die hoop van het leven veranderd worden. Die brieven dienen we allemaal zo te lezen. Met die hoop in onze gedachten. Wat is Paulus' diepste verlangen hier? Hij zegt, ik wil niet ontkleed worden. Wat wil dat zeggen? Ontkleed worden. Dat wil zeggen, sterven. Hij zegt, ik wil niet ontkleed worden, maar ik wil overkleed worden. Met een eeuwig huis dat niet met handen is gemaakt. Wat wil hij eigenlijk? Hij wil zijn kleedje, zijn aardse lichaam niet verliezen. Maar hij wil een ander kleed krijgen, eroverheen een overkleding. Van een eeuwig huis. Van een opstandslichaam. Een nieuw lichaam. Hij wil veranderd worden graag in een ogenblik. Vers 4, nogmaals. Van 2 Korinthe 5. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Dit hele gedeelte van 2 Korinthe 5 gaat helemaal niet over het sterven of over het ontslapen, maar over de hoop van het leven veranderd worden bij de wederkomst van Christus, bij die opname, waar ook 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4 over spreekt. Dat was de hoop van de apostel Paulus. En dat was de hoop van deze Korinthische gemeente. Ze hoopte dat ze niet zouden sterven, dat ze niet naakt bevonden zouden worden, maar dat ze getransformeerd, veranderd zouden worden in een ondeelbaar ogenblik. En dat hun aards natuurlijk lichaam veranderen zou in een hemels geestelijk lichaam. Bij het klinken van die bazuin, de laatste bazuin, dan zou het sterfelijke worden verslonden door het leven. En daar verlangde Paulus naar. En daar keek men enorm naar uit. Laat eens gaan naar de eerste Korinthebrief, die vooraf ging aan de tweede. En dan gaan we naar 1 Korinthe 15. Om dat maar eens te lezen. Want dat zinnetje van 2 Korinthe 5 vers 4, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Ja, dat vinden we in 1 Korinthe 15 net zo. Laten we maar eens lezen. Vers 51, zie ik deel uw geheimenis mede. Vers 51. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden, want het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Paulus hoopte die prikkel niet mee te maken. Hij hoopte veranderd te worden. En ook heel wat de gelovigen vandaag de dag, laten we maar eerlijk zijn, die zich Maranatha-christenen noemen, wat hopen ze allemaal? Ze hopen allemaal mee te maken. Dit veranderd worden, wat hier in de Bijbel staat. Wat in de tijd van de Korinthe, de tijd van 2 Korinthe en 1 Korinthe, inderdaad de hoop was. Wat heet het vandaag, hè? De hoop niet is, omdat wij een veel mooiere hoop hebben dan te hoeven wachten op de komst des Heeren. Paulus had hier ook uitgelegd aan de Korintiërs dat dat eeuwig huis waarmee ze over op dat moment als ze veranderd zouden worden, getransformeerd zouden worden, wat het eeuwig huis, dat opstandingslichaam, voor een lichaam ook zou zijn. Hè? Hij zegt in vers 44 van 1 Korinthe 15, er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Weet je wat er eigenlijk staat? Ze hebben hier een natuurlijk lichaam vertaald. Er staat eigenlijk, er wordt een zielig of zielig lichaam gezaaid. Ik ben een een ziel. Ik heb geen ziel, ik ben een ziel. En ik heb ook een zielig lichaam. Want zoals we vanmorgen hebben gezien, mijn karaktereigenschappen, ja, dat ben ik. En wat gebeurt er dan met ik? Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk pneuma. Je ziet je ziel en pneuma tegenover elkaar. En een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een zielig lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat ook geschreven, de eerste Adam werd een levende ziel. Nogmaals, die heeft geen levend zieltje. Nee, Adam werd een levende ziel. De laatste Adam, een levend makende geest. Prachtig. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, zijn wij. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Nou, ze wisten het op even huis hoe dat eruit zag. Het was een hemels geestelijk lichaam. Daarmee zou je worden overkleed. En daar hoopte en daar verlangde Paulus naar. Hij wenste niet naakt bevonden te worden, want dat zou in feite inhouden dat hij zou sterven. Hij zegt in vers 2 van 2 Korinther 5, want hierom zuchten wij, wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Paulus wenste niet te ontslapen. Hij hoopte dus in zijn leven mee te mogen maken de wederkomst van Christus en dan veranderd te worden in een onveilbaar ogenblik. Hij hoopte bij sterven die prikkel des doods niet te ervaren. Hij hoopte dat de dood zou verzwolgen worden in de overwinning, omdat hij in zijn leven zijnde zou worden veranderd in zo'n ogenblik en zou kunnen uitroepen: dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dat het sterfelijke door het leven zou worden verslonden. En daarom is Paulus vol goede moed. Ook heeft hij hier nog verblijf in het aardse lichaam, ver van de Here in de vreemde. Spoedig hoopt hij dit verblijf in het aardse te kunnen verruilen voor het hemelse. En in dat hemelse lichaam, dat geestelijke lichaam, te kunnen wandelen in aanwezigheid bij de Here. Want hij weet, zodra die verwisseling van die tijdelijke aardse tent voor dat eeuwige hemelse huis bij de komst van Christus plaats heeft, dat zij direct allen voor de rechterstoel van Christus zullen geopenbaard worden. Ja, als je het helemaal overziet, en vooral ook al die teksten die over dat overkleed gaan leest, dan besef je ook dat je dat eerste vers van 2 Korinthe 5 nooit geïsoleerd mag lezen. Dan ga je zo'n tekst uit zijn context halen en eigenlijk uit zijn verband rukken. En als je dan niet leest wat er verder staat, ja, dan kom je tot verkeerde conclusies. Maar Paulus wil niet sterven om bij de Heer te komen, omdat hij weet dat is niet waar. Zijn hoop was niet onkleed, maar overkleed te worden. Hij wil niet naakt liggen in het graf. Ja, als het waar zou zijn in de handelingen, dat gelovigen bij hun sterven naar de Heer gaan, naar het vaderhuis, dan zou je zeggen, Paulus, wat zucht je dan, joh? In 2 Korinthe 5. Hij is maar aan het zuchten. En hij maakt zich maar druk. Dat hij nu naakt bevonden zal worden. En dat hij overkleed zo graag wil worden. Waarom zucht je dan, joh? En waarom komt het dan dat hij hier in 2 Korinthe 5 wil hij niet sterven? Hij wenst dat niet. Terwijl als je naar Filippenzen 1 gaat, dat hij zegt van ik verlang om en ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Nou, daar zie je dat na het uitstel van het koninkrijk in Handelingen 28, hij heel iets nieuws kreeg geopenbaard. En dat hij ook mocht gaan spreken over een
hoop die ver uitgaat op de hoop van de wederkomst en de hoop van het leven veranderd worden in een ogenblik. Ja. Die bediening van het lichaam van Christus met al zijn zegenrijke zaken eraan verbonden, dat geeft ook een nieuwe hoop, een nieuwe prijs. Hè. Dat is ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is de uitopstanding uit de doden. En dat is, die hoop gaat ver uit boven de hoop van het levend overblijven. Het ronduit verkeer, om het sterven dus in te lezen, hier in 2 Korinther 5, dan heb je een leesje zonder onderscheid te maken. Nog een tot er maar eentje doen. Eens kijken hoor. Of ik nog een mooie heb. Laten we maar eens nemen de verheerlijking op de berg. Want, ja. Daar zie je toch opeens Mozes en Elia toch? Op die berg. En wat zegt iedereen? Nou, daar zie je toch dat de doden voortleven. Nadat ze gestorven zijn. Ja, laten we dat maar eens lezen in bijvoorbeeld Matteüs 17. Ik kan ook lezen in Marcus, ook lezen in Lucas. Overigens, laten we eens een keer naar Lucas gaan. Laat eens raar doen. We gaan altijd naar Matteüs. Laat eens naar Lucas gaan. Lucas 9. Lucas 9. De verheerlijking op de berg. Vers 28. Lucas 9. Vers 28. Daar begint het. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd en zijn kleding werd stralend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem. En dan Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die hij in Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand. En toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheidde, dat Petrus tot Jezus zeide: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten opslaan, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zeide. En terwijl hij dit zeide, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd toen die de wolk ingingen. En er klonk een stem uit de wolk die zeide: Deze is mijn zoon, de uitverkorene, hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond zich Jezus alleen. En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Ja, zo verwonderd waren ze. Ja, Mozes en Elia die hier verschijnen en met Christus spreken hier op die berg der verheerlijking. Nou zeggen ze, zie je wel. Je ziet toch dat, dat mensen na hun sterven voortleven. Zeker Mozes en Elia. Ja, alleen Mozes en Elia, dat weet u ook wel, die nemen een hele bijzondere plaats in de schrift. Is Elia ooit gestorven? Nee, die is nooit gestorven. Als je dan gaat naar 2 Koningen, laten we het nog maar eens doen, 2 Koningen, 2 Koningen 2. Twee Koningen, dan lees je daar over Elia. 2 Koningen 2 vers 11. 2 Koningen 2 vers 11.
dat Elia en Elisa met elkaar aan de wandel zijn. Dat is wel een definitieve wandeling. En dan staat in vers 11, en terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie een vurige wagen en vurige paarden, en die maakte scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. Die man is nooit gestorven. Die man is ten hemel gevaren. In een vurige wagen met vurige paarden. Zo heeft de schrijver van het koningin het maar opgeschreven. Ja, het is een haast denk aan de ruimteschip. Nee, maar of niet. Maar dat laten we maar in het midden. Maar zo kwam het over. Voor Elisa. Die denkt, wat krijg ik nou? Ze werden gescheiden van elkaar. En Elia voer zo in een storm met veel gebulder ten hemel. Ja, Mozes, hè. Mozes is ook zo'n vreemd geval. Is Mozes gestorven? Ja, Mozes is wel gestorven. Is Mozes begraven? Ja, inderdaad. God heeft hem begraven. Maar welk mens kan zeggen dat hij door God begraven is? Mensen worden toch altijd door andere mensen begraven? Ja, maar Mozes werd door God begraven. En het was vlak voordat Israël ging, het beloofde land in, met aan het hoofd Jozua. En weet u, die Joden die konden het niet geloven, dat Mozes opeens er niet meer was. Dus die gingen zoeken, en zij maar zoeken. En konden ze hem vinden, het graf? Nee, nooit kunnen vinden. God heeft hem begraven. En er is wat vreemds, hè, met dat graf. Want over dat lichaam wat daar lag in dat graf, hè. Daar ontstond in de hemel een enorme twist over. Weet je wie erover spreekt? Judas. U zult denken, we gaan naar het Oude Testament. Nee, we gaan nieuw. We gaan naar Judas. Want Judas die zegt er heel iets bijzonders. Laten we maar gaan naar Judas, het Bijbelboekje Judas, vlak voor Openbaring. En dan lees ik in vers 9, Judas 9. Maar Michaël de aartsengel durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uit te brengen. Doch hij zeide, de Heere straffen u. Je ziet dat er een strijd is over het lichaam van Mozes. De apocryfe boeken die geven daar nog wat meer informatie over. Weet u waar het over ging? Of Mozes opstond, of in leven weer herleefde, of niet. En wie wilde nou niet dat Mozes herleefde? Drie Barai, de duivel. En wie wilde in wiens opdracht? Trad Michaël op de vorst, hè, die staat over het volk van Israël. Ja, die trad op om te zorgen dat hij zou herleven. Is die herleefd? Die Mozes? Ja, wel, want ik zie hem hier in Lucas 9. Samen in gesprek met Elia en de Heer Jezus, of niet? Hij is dus herleefd. Satan heeft dus zijn twist verloren over het lichaam van Mozes, anders zou hij hier nooit staan. Ja, maar dat zijn geesten. Wel, nee, dat heb je niet goed gelezen. Als je gaat naar Lucas 9, dan zie ik in vers 30 van Lucas 9, en zie twee geesten spraken met hem. Nee, dat staat daar niet. Daar staat, en die twee mannen spraken met hem. En wel Mozes en Elia. Die discipelen die hierbij waren, die zagen dus twee mannen. En zo ook in vers 32. Zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Ze waren met de Heere Jezus in gesprek. Waarom waren ze nou met de Heere Jezus hier in gesprek? Wat was er dan zo belangrijk? Waarover hebben ze het nou gehad? Nou, toch wordt ons een klein tipje van de sluier opgelicht in vers 31. Vers 30, en die twee mannen spraken met hem en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Ze spraken over zijn uitgang. Wat was zijn uitgang? Het gaan naar het kruis. Waar we het over hadden, was de grote vraag, in hoeverre Mozes en Elia wel of niet zouden moeten gaan optreden als de twee getuigen onder het volk van Israël. Of dat nu de tijd was of niet. Of het Christus zijn weg naar het kruis zou volbrengen. Daar ging het om. Want we moeten niet vergeten, deze Mozes en Elia, die treden in openbaring wel degelijk op. Waar? Onder het volk. Dan blijven ze niet op die berg, maar komen ze de berg af. En zijn zij de twee getuigen onder het volk van Israël en treden ze op in de stad Jeruzalem, waar vanmorgen al van lazen dat het beest hen de oorlog aandoet en dat ze voor 3,5 dag dood liggen op de straten van Jeruzalem. Ga toch lezen, Openbaringen 11. Dan lees het hele gedeelte, dat gaan we niet helemaal doen. Maar laten we nogmaals kijken naar wat er zo staat in vers 7. Als zij hun getuigenis voleindigd hebben. Openbaringen 11 vers 7. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, al waar ook hun Heere gekruisigd werd. Waar is de Heere gekruisigd? In Jeruzalem. Op welke straten liggen ze? Van de stad Jeruzalem. Daar ligt hun lijk. Elia. Is Elia ooit gestorven? Nee. De Bijbel zegt, het is een mens gezet. Eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Dat geldt ook voor Elia. Hij sterft uiteindelijk. Op deze aarde. Ook Mozes. En daarna het oordeel. Dat geldt ook voor hem. Maar, er staat gelukkig in vers 9. Nadat. En uit de volken en stammen en talen en naties zijn er die hun lijk zien 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijk in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde, dat heb ik eerst gezien, in het land wonen, zijn blij en verheugd over hen. En zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. Gelukkig staan ze op. Ze herleven.
Schept Mozes dat twee keer in feite?
In feite wel. Ook in dat lichaam wat hij hier heeft, zijn eigen lichaam. Maar hij kan dan verrijzen in een lichaam wat gelijk zal zijn aan het zijne. Hoewel deze lichamen al met hemelse glans omschenen zijn. Want het is toch een verheerlijking waar ze in komen. Het is wel Christus diens gedaante die verandert. Maar zij zien ook deze lichamen of deze mensen bijna in een verheerlijke staat. Ja, Mozes, dat kun je anders concluderen. Hij is gestorven en begraven in Deuteronomium. En hier zie je hem alsnog.
En in ieder geval eerst in het onvergankelijk lichaam
gekeken. Nee.
precies. Anders zou hij niet kunnen sterven. Daarom was er zo'n strijd over het lichaam, dat aardse lichaam van Mozes in Judas. Nog een voorbeeld. Laten we maar eens gaan naar die vrouw van Endor. Ook zo'n verhaal, hè, wat men altijd aanhaalt. We hebben wel iets meer voor nodig. In 1 Samuel 28, laten we dat maar eens lezen. Want ja, daar vinden we koning Saul. 1 Samuel 28. En zullen we toch het hele hoofdstuk moeten lezen. Want dat is nogal een verhaal. Maar u zult zien dat als daar Saul zich begeeft tot die waarzester te Endor, dat Saul vraagt of Samuel, de profeet Samuel die gestorven is, of die kan verschijnen en of die aan hem een boodschap van de Heere wil doorgeven hoe de strijd de volgende dag met de Filistijnen zal aflopen. En inderdaad, die vrouw laat dan Samuel zomaar verschijnen. Nou, dan zie je toch, hè? Dat doden na dat ze gestorven zijn, gestoord kunnen worden in de doodslaap, en dat ze dus op aarde kunnen verschijnen als spiritistische mediums. Nou, gaan we het lezen. 1 Samuel 28, vanaf vers 3. En dat begint ons te vertellen. Samuel nu was gestorven. Geheel Israël had over hem rouw bedreven. En men had hem begraven in zijn stad Rama. En Saul had de dode bezweerders en de waarzeggers uit het land verwijderd. De Filistijnen verzamelden zich, rukten op en legerden zich bij Sunem. Saul verzamelde geheel Israël en legerde zich op Gilboa. Toen Saul het leger de Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. En Saul vroeg de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de uren, nog door de profeten. Toen zeide Saul tot zijn dienaren, zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren. Dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem, zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren in Endor. Toen vermomde Saul zich. Hij trok andere klederen aan en ging met de twee mannen op weg. Toen zij in de nacht bij die vrouw gekomen waren, zeide hij, wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode en laat mij opkomen die ik u noemen zal. Maar de vrouw antwoordde hem, zie, gij weet wat Saul gedaan heeft en dat hij de dodenbezwerers en waarzeggers in het land heeft uitgeroeid. Waarom spant gij mij dan een valstrik om mij te doden? Toen zwoer Saul haar bij de Heere, zo waar de Heere leeft, om deze zaak zal geen schuld over u komen. Daarop vroeg de vrouw, wie moet ik u laten opkomen? En hij antwoordde, laat mij Samuel opkomen. Toen de vrouw Samuel zag, slaakte zij een luide kreet. En de vrouw zei tot Saul, waarom hebt gij mij bedrogen? Gij zijt Saul zelf. Maar de koning sprak tot haar, vrees niet. Maar wat ziet gij? De vrouw antwoordde Saul, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen. Daarop vroeg hij haar, hoe is zijn gestalte? Zij antwoordde, een oud man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep Saul dat het Samuel was. En hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. Daarna sprak Samuel tot Saul, waarom hebt gij mij verontrust en mij laten opkomen? Saul zeide, ik verkeer in grote nood. De Filistijnen strijden tegen mij en God is van mij geweken. Hij antwoordt mij niet meer, nog door de dienst van profeten, nog door dromen. Daarom heb ik u geroepen, opdat gij mij bekend zoudt maken wat ik doen moet. Toen sprak Samuel, waarom raadpleegt gij mij? De Heere is immers van u geweken en uw vijand geworden. De Heere heeft gedaan zoals hij door mijn dienst gesproken had. De Heere heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste, aan David, gegeven. Omdat gij naar de Heere niet geluisterd hebt en zijn brandende toren over Amalek niet hebt doen komen. Daarom heeft de Heere u op deze dag dit aangedaan. De Heere zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven. En morgen zult gij met uw zonen bij mij zijn. Ook het leger van Israël zal de Heere in de macht der Filistijnen geven. Op hetzelfde ogenblik viel Saul in zijn volle lengte op de grond. Zeer bevreesd door de woorden van Samuel. Ook begaf hem zijn kracht, omdat hij de gehele dag en de gehele nacht niets gegeten had. De vrouw nu trad op Saul toe en zag dat hij zeer ontsteld was. Toen zeide zij tot hem, zie, uw dienstmaagd heeft naar u geluisterd. Ik heb mijn leven op het spel gezet en geluisterd naar de woorden die gij tot mij gesproken hebt. Indien gij nu ook naar uw dienstmaagd, luister gij nu ook naar uw dienstmaagd. Ik wil u een beter brood voorzetten. Eet dan, opdat gij kracht mocht hebben, wanneer gij op weg gaat. Hij weigerde echter en zeide, ik zal niets eten. Maar toen, zowel zijn dienaren als de vrouw er bij hem op aandrongen, luisterde hij naar hen, stond op van de grond en zette zich op het rustbed. De vrouw nu had in haar huis een mestkalf en slachtte dit in aller ijl. Ze nam meel, kneedde het en bakte er ongezuurde koeken van. Die zette zij Saul en zijn dienaren voor en ze aten. Daarna stonden ze op, gingen heen diezelfde nacht. Ja, ga er maar aan staan. Heeft u een antwoord? Ja, weet u, als men zo zegt, hè, dat hier Samuel verscheen als levende geest in een lichaam, als een lichaamloze ziel, of lichaamde ziel, door een spiritistisch medium, en dat die wordt gestoord hier in zijn doodslaap enzovoort. Als wij daar diep over gaan zitten nadenken, ja, dan wordt dit alles steeds onwaarschijnlijker. Onwaarschijnlijker dat Samuel hier een boodschap van God doorgeeft. Want we lazen toch in vers 6, en laten we dat nog maar eens lezen, dat heel resoluut de Heere Saul absoluut niet wil antwoorden. En zou God dat dan later wel doen? En nog wel door een vrouw met een waarzeggende geest, een spiritistisch medium? Zou God dan opeens wel zijn medewerking geven? Dat is toch wel vreemd, want ik lees in vers 6. En Saul vroeg de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. En nou zou God het opeens wel doen? Ja, één ding staat voor mij, wel als een paal boven water. God antwoordt Saul niet in vers 6 en God antwoordt Saul ook niet door deze zogenaamde Samuel die hier optreedt. Dat is iemand anders. Iemand anders is hier aan het woord. We moeten het niet vergeten. We hebben notabene met te maken met een vrouw. Met een zwaarzeggende geest. Een spiritistisch medium. Saul kreeg geen antwoord van de Heer.
nog naar Rome. Zoals een Nebukadnezar en de farao van Egypte. Van Egypte. En noem maar op, zoveel dromen er in de Bijbel staan. Nog door de urin. Wat was dat? Nou, dan moest je naar de priesters gaan. In het hoge priesterkleed, daar was de urin. Kon je raadplegen en die stenen, witte en zwarte. En kon je een antwoord krijgen, ja of nee. Maar hij ging wel naar de priesters. Maar God gaf geen antwoord. Hij ging ook naar de profeten, want daar ging hij zelf vroeger ook heen. Want hij profeteerde samen hè, met de profeten. Dat wordt zo beschreven hier in deze boeken. Maar ook al ging hij naar de profeten toe, de Heer gaf hem geen antwoord. Niet persoonlijk zelf, maar ook niet door de profeten heen. Daarom zei hij in vers 7, toen zei de Saul zijn knecht, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest geeft, en dat ik tot haar ga en door haar onderzoeken. Zijn knecht nu zei tot hem, ziet de Endor is een vrouw die een waarzeggende geest geeft. En Saul verstelde zich en trok andere klederen aan en ging heen. En twee mannen met hem. En ze kwamen des nachts tot de vrouw. En hij zei ervoor, zeg mij toch, door de waarzeggende geest. En doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Ik heb een spreekje vadervertaling gelezen. Die vind ik nog veel beter luider dan de NBG. Wat weet Saul? Saul weet dat de Heere hem heeft verlaten. En dat de Heere zijn koningschap aan wie gegeven heeft? Aan David. En dat had Samuel een hoofdstukje daarvoor uitgebreid verteld. Aangezegd. Met een woord te zien. En Samuel, daar begint het hele verhaal mee. Die was gestorven, vers 3. Samuel nu was gestorven. En deze Saul die altijd aan het handje van Samuel meeliep. Want Samuel was eigenlijk de profeet. Hè? Die altijd zei tegen Saul, je moet wachten totdat ik kom. Totdat de Heere spreekt. Wat je moet doen. Hè? Ja, die was er nou niet. Die was gestorven. En Saul was alleen. Hij voelt zich ook alleen. Hij weet dat zijn koningschap van hem afgenomen is en gegeven is aan David. En hij staat weer voor een confrontatie. Hij klimt een berg op en hij ziet, wat ziet hij? Hij ziet het leger van de Filistijnen. En wat gebeurt er met deze man? Nou, de moed zinkt hem gewoon in zijn schoenen. Kan je dat vatten? Iedereen heeft hem verlaten. Zelfs God heeft hem verlaten. En deze man die staat daar, die ziet daar een overmacht, een leger, de Filistijnen. En normaal moest hij wachten op Samuel die kwam en die sprak dan wat hij moest doen. En er was geen Samuel meer. God had hem verlaten. Dus de koningschap was hem afgenomen. Hij wist maar één ding, dit wordt mijn einde. Die man die at niet meer. Als ook later de Ender is en hij ontvangt die boodschap, dan klapt hij ook vanaal tegen de grond. Volledig uitgeteld. Hij is kapot. Er staat ook hier in vers 4. De Filistijnen verzamelden zich, rukten zich op en legerden zich bij Sunem. Saul verzamelde geld Israël, het legerde zich op Gilboa. Dan staat dat toen Saul het leger de Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. Niet een klein beefje, beefde zeer. En als dan hij naar de Heere gaat, en de Heere antwoordt hem niet, vers 6, nog door dromen, en hij gaat naar de priesters, ook geen antwoord, en hij gaat naar de profeten, ook geen antwoord, nee, de Heer antwoordt jou maar niet, die heeft het helemaal met jou gehad. Ja, toen werd hun onrust alleen maar groter, toen God bleef zwijgen. En als laatste redmiddel gaat deze man niet meer naar God, maar hij gaat naar de duivel, of niet? Hij gaat in feite de duisternis raadplegen in plaats van het licht. Zover is die man gekomen. En als je de duivel gaat raadplegen, dan kom je wel met leugens en bedrog krijg je dan te maken. Nou, dit hele verhaal is één leugen en bedrog. Hij had wel alle spiritistische waarzeggers en waarzeggers laten ombrengen.
Maar er was er toch wel blijkbaar eentje in leven. En het vreemde is wel, als hij dan aan zijn dienaren vraagt, is er misschien nog eentje over? Dan zeggen ze gelijk, ja hoor, de end hoor. Jolle, jolle, jolle. En hij vraagt zelf, want ergens weet hij dat wel. Hij weet dat wel, want hij vraagt notabene om een vrouw. Vers 7, toen zei de Saul tot zijn dienaren, zoek mij een vrouw. Die geesten van doden kan dus weer. En waar, zegt hij. Ja. Mag ik u de aandacht op vestigen dat... Mag ik u een vraag stellen? Heeft Saul hier ooit Samuel gezien? Als je door is en door is en door is, hij heeft het nog gezien. Wat geschiedde hier? Nou, stel dat als je tegenwoordig meemaakt in een spiritistische seance. Het medium vertelt wat zij ziet. Zegt dat medium, die waarzegde, zegt zij dat zij Samuel ziet? Zegt zij dat ergens hier? Nee, ook niet. Wat zegt ze dan? Nou, zij zegt dat ze een bovennatuurlijk wezen uit de aarde ziet opkomen. En die beschrijft ze als een oud man, gehuld in een mantel. En het is dan de conclusie van Saul, die nog zo graag een keer Samuel wil ontmoeten, dat dit wel Samuel moet zijn. Maar het is wel de vraag, die vrouw die beschrijft het wel zo mooi, maar of dat werkelijk wel Samuel was. Wij weten dat doden, die liggen waar, in een graf. En zou het dan echt zo wezen, dat een spiritistisch medium zoveel macht heeft, dat ze doden kan laten verrijzen? Ja, zelfs macht heeft om gelovigen of slapen gelovigen in Christus te laten verrijzen? Ik denk het niet. Volgens de traditie, waar is het zieltje van Samuel? In de hemel, hè? Zeggen ze toch? Wat zegt die vrouw? Ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de hemel komen. Zegt ze dat? Nee. Ze zegt, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen. Dit wezen heeft een mantel aan. Het is nog een oude man ook. De traditie zegt dat samen als een lichaamloos zieltje, zonder lichaam, in de hemel is. Maar deze figuur, ook al zegt zij het is bovennatuurlijk, zal wel wezen. Maar hij heeft een mantel aan, het is een oude man. Hij heeft dus zogenaamd een lichaam. Waar en hoe kreeg dan Samuel een lichaam? Ging God zijn medewerking verlenen aan een spiritistische seance? Zo van, nou, wordt de duivel geraadpleegd. Ze willen graag dat Samuel wordt opgeroepen. Wat zal ik doen? Ik zal even Samuel laten opstaan uit de dood en hem echt een tijdelijke lichaamje geven? Dat geloof je toch zelf niet? En dat notabene op het verzoek van een spiritistisch medium? Zou God notabene iets doen? Wat in de wet, want u moet de wet er maar eens op nalezen, wat de wet erover zegt, nou als iemand dit bedreef heeft in Israël, dan werd hij gedood, werd hij gestenigd. En wat God zelf voorschrijft, wat niet mag, gaat hij dan zijn medewerking daaraan geven? Denkt u dat echt? En dan verscheen hij samen wel, hè? Als een oud man. Oh, is zo de hemelse zaligheid dan? Een oud man is dan zo het hemelse geestelijk lichaam dat je een oude man bent. Zo verdient.
Nee, broeders en zusters, we moeten er doorheen kijken in dit verhaal, want er wordt ons een rat voor de ogen gedraaid. Er is een waarzegster. Een waarzegster die je ook vindt op de kermis.
Ik ben 3 oktober geweest bij ons in Leiden. Vond ook alweer een of andere waarzegster. Nou, moet je mij naartoe gaan.
Je wordt bevolen niet dat.
En deze Saul hier wordt ook een rat voor de ogen gedraaid. Want wat deze Samuel hier allemaal door de mond, want wat gebeurde alleen de mond. Niet Samuel was aan het woord hier hoor. Die verscheen ook niet. Wat is bij een spiritistische als hij hier aan het woord, sprekende als zogenaamd als de dood die verrijst of die geraadpleegd wordt. Hè? Wie spreekt dan? Met welke mond beweegt? Wat medium? Wat spiritistisch niet? Medium die praat alsof zij opeens de mond is van degene die overleeft. Te zien was hij aan het woord steeds. Die vrouw is aan het woord. Samen hoorde die vrouw praten. Die vrouw was zogenaamd Samuel. En gaat hij dan beginnen zoals Samuel altijd begon? Ik zeg u met een woord des Heeren of ik zeg een boodschap van de Heeren van je. Hij zegt nergens dat het een boodschap van God is. Nergens in het hele stuk. Kijk, u moet weten, en dat doen waarzegsters en waarzeggers ook, als u ze zou raadplegen, dan horen ze toch wel een beetje uit. En dan haken ze daarop in. Ze gaan nooit exact beschrijven. Ze zegt ook niet, ik zie Samuel verrijzen. Nee, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde gekomen. Gehuld in een oude mantel. Ze haakte in. Zij wist best wel. Kijk, Samuel was bijna, zou je kunnen zeggen. Hij was dan wel koning, maar hij was de minister-president van Israël. En niet voor een paar jaren, tientallen jaren, zat deze Samuel daar aan het roer. Hij was de spreekbuis van God. Hij was geen onbekende persoonlijkheid. En hij was heel oud geworden. En in Rama begraven. Nou, 3 dubbel voor de zusters dat deze vrouw in haar leven, deze Samuel, zeker kende. En als ze hem niet met leven in haar leven ontmoet heeft, dat ook zeer goed mogelijk is, dan heeft ze in ieder geval van hem gehoord. Het is onmogelijk dat deze vrouw in Endor niet van deze Samuel heeft gehoord. Dus toen Saul daar kwam en vroeg of Samuel kon worden geraadpleegd, wist ze direct waarover Saul het had. En beschreef ze hem ook op hoge leeftijd in het begin van de seance. Toch is niet alles lepperij, bedriegerij. Want deze vrouw heeft een waarzeggende geest. Ze bedrijft telepathie. Ze kan de gedachten lezen, ook van die Saul die zich vermomd heeft. En die als het ware niet wil laten weten aan die vrouw dat hij koning Saul is. En wat doet ze? Ze leest zijn gedachten. En ze ziet, dit is Saul. En opeens, als de seance begint. En ze als het ware naar zich focust op die ander. Dan opeens ontdekt ze, dat is Saul. En dan schreeuwt ze bij zijn luide kreet. Gij zijt Saul, gij heeft mij bedrogen. Dat komt door de geest. Waarom? Als ze dan gerustgesteld wordt. Dat hij niks zal doen en hij hem niet zal vervolgen. Dan ziet deze vrouw met die helderziende geest. Dan ziet ze alles wat in het hart en in de gedachtenleven van deze Saul daar rondspookt. Zijn angst voor de strijd der Filistijnen van morgen. Dat is ook geen geheim. Want heel Israël was wel bij elkaar geroepen om morgen te gaan strijden tegen een enorme leger van de Filistijnen. En ze ziet dat. Ze ziet ook die verwerping van de Heere in zijn gedachtenleven rondspoken. Ook dat was geen geheim, want Samuel had dat jaren daarvoor in het algemeen, in het openbaar, bekendgemaakt tegen Saul. Iedereen wist dat. Die hele geschiedenis hè, van Saul en David en dat Saul daarvan achterna kwam enzovoort. En het volk stond van Saul heeft zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden overwonnen. Dat wist ze van. Kom nou, dat is niet een achterkamertje geschiet. En zij ziet hoe feite deze Saul, die zo bang is, zo bevreesd is in zijn hart, enorm beeft, eigenlijk in zijn gedachtenleven, voortdurend maar in gesprek is met Samuel, denkbeeldig. Ze ziet het oordeel en het verwijt van de Heere en van Samuel, dat Saul hier zelf opwierp. Zij ziet de woorden van Samuel in Sauls hoofd rondtollen. En zij brengt alles geordend onder woorden met haar helderziende geest. Saul neemt niet alles aan of inderdaad, want hij concludeert dit moet van Samuel zijn. En alles wat zij zegt neemt hij aan alsof het Samuel echt is. Hij hoort hoe de strijd voor hem afloopt. En de uitslag is dat morgen het leger van Israël de nederlaag leidt en dat hij en zijn zonen de dood vindt. En er wordt nog gezegd, er ook nog, morgen zal je bij mij zitten. Oh ja, een verworpen Saul, die zich zo van de Heere heeft afgewend, zou die dan opeens zomaar ook bij je staan, wel in de hemel zijn? Maar de uitslag is precies zoals deze Saul verwacht. Die vrouw brengt exact onder woorden wat hij innerlijk al lang wist. Dit is een zelfvervullende profetie. Als hij hoort dat hij de nederlaag leidt en de dood morgen vindt. Ja, was eigenlijk iets wat hij in zijn hart wist en vervreesde. Het is een bevestiging van zijn bang vermoeden. En deze man die stort de aarde. Hij valt flauw te grond. Niet gegeten. Niet gedronken. Broeders en zusters, nergens in de Bijbel wordt geleerd dat het een mens, ook een spiritistisch medium niet, mogelijk is om doden te laten verschijnen en doden te raadplegen. De hele leer der spiritisten die beweren dat medium in verbinding staat met de doden, dat is kwaad, dat is onzin. Het zijn altijd geesten, demonen, die zich kunnen vormen als, en die kunnen verschijnen. Daar staat zij in verbinding mee, met het rijk der duisternis, die zich kan voordoen als engelen des lichts. Daarom moeten we oppassen. Hiermee. Het zou te gek voor woorden zijn dat God zijn medewerking gaat verlenen aan een spiritistische seance die hij in zijn eigen leven verboden heeft en waar de doodstraf op staat. Samuel rust in zijn graf tot op de dag van vandaag. En niets doet ons geloven in 1 Samuel 28 dat hij als een onsterfelijke ziel voortleefde en hier opeens verscheen. Hoe laat hebben we het?
Bijna kwart voor drie.
Nou, dat is toch mooi. Ja. Dan stoppen we hiermee en dan krijg ik vast nog wel wat vragen.